Zo. Goedemiddag.
Goedemiddag.
Goedemiddag. Ik ben heel interessant. Jullie hebben ook de zegen, zoals we net ook hebben gebeden van de voorganger. Van ons, David Dissels.
Dankjewel.
Ja, met ons gaat het goed. We zijn hier met onze jongste kinderen. We zijn met mijn vrouw, met mijn schoonvader, opa. We zijn blij dat hij ook bij ons in het midden is. Hij is al een man op leeftijd. We willen hem graag lang bij ons houden. Mm. Ja, met ons gaat het goed. We hebben wel twee zoons, waarvan die nog niet binnen zijn. Maar we zien wel de kracht van de Heer in ons leven. Met die verstande dat we steeds meer beseffen hoe meer we de Heer Jezus nodig hebben. En nog steeds meer beseffen dat we het echt niet uit onszelf kunnen doen. Dus we leven dicht bij de Heer. En we hopen vandaag ook iets te vertellen over de grootheid van de Heer. Zoals we net ook hebben gebeden. Mijn wens voor vandaag is dat jullie nog meer tot het besef komen wie onze grote God en onze Heiland is. En dat is het doel van de prediking. Ik heb als titel, ik had broeder Peter ook gezegd dat we over een bepaald thema zouden preken, maar aan de hand van de voorbereiding in die preek is het toch eigenlijk een hele andere preek geworden. Het zou te lang zijn. Het zou misschien in 3 of wel 4 etappes verdeeld moeten worden om alles te kunnen vertellen. Dus we beginnen gewoon bij het begin. En ik hoop dat het jullie hart mag aanraken. De titel van de preek is het evangelie van Abraham door de Bijbel heen. Het evangelie van Abraham door de Bijbel heen. En als we het hebben over het evangelie, dan wil ik jullie wel vragen, weten jullie eigenlijk wel wat evangelie is? Wat het betekent? Heeft iemand een idee? Kinderen mogen ook reageren. Weet u wat evangelie betekent? Je mag je vinger opsteken of je mag het zo noemen. Weet jullie?
Het goede nieuws of zo? Blijde boodschap?
De blijde boodschap. En weet jullie ook waar het vandaan komt? Het evangelie. Want we zien het in één keer in het Nieuwe Testament. Maar dat woord evangelie heeft al bestaan. Weten jullie misschien hoe dat zo tot stand is gekomen? Ja. Als jullie het niet weten, dan ga ik jullie helpen. Nou, het evangelie is eigenlijk tot stand gekomen bij wereldrijken of koninkrijken. En als er bijvoorbeeld weer een land was overwonnen of tot vazalstaat werd gemaakt, dan ging als het ware een heraut, een dienstknecht van de koning, die ging naar buiten en die ging dan vertellen: we hebben weer een land overwonnen, Macedonië is nu van ons. En dat ging het hele land door, zodat elke man en elke vrouw en elk kind wist dat het rijk waarin ze leefden, dat die uitgebreid werd. En dat was het goede nieuws. Later, ook een evangelie, om het zo maar te zeggen, het evangelie werd ook, herauten werden ook gebruikt op het moment dat er een kind was geboren. Een troonopvolger van de koning en de koningin. Dan gingen de herauten langs en dan zeiden ze, er is een nieuwe koning! Er komt een nieuwe koning aan! Gefeliciteerd, volk! Zie, dat was het goede nieuws. Dat was het evangelie, evangelion van die tijd. En aan de hand daarvan, van die goede boodschap, hebben de mannen van het Nieuwe Testament het evangelie zodanig verwoord, dat de koning der koningen is aangekomen. We hebben nu een nieuwe koning. Caesar is er niet meer. Hij is niet meer de keizer, hij is niet meer de kurios. Maar de Heer Jezus Christus is de koning der koningen. En dat wordt eigenlijk verteld in het Oude Testament. Vanaf het begin tot het einde van het Oude Testament, wil het Oude Testament eigenlijk aangeven dat er een nieuwe koning komt. En het Nieuwe Testament vertelt over dat er een nieuwe koning is. Oké, maar hoe is dat allemaal begonnen? Hoe is dat allemaal begonnen? Er zijn bijvoorbeeld ook, voordat ik verder ga, er zijn bijvoorbeeld in het Nieuwe Testament zijn er ook herauten geweest. Kennen jullie misschien een heraut die zei, maak de paden recht, vul die gaten in de weg, doe netjes aan, want de koning zorgt dat je er goed uitziet. Kennen jullie zo'n heraut?
Johannes
de Doper.
Zie je, en de apostelen waren ook herauten. De koning der koningen is hier aangebroken. Jongens, stop met je leven zoals je dat nu leeft. Je moet je netjes gedragen. Niet van buiten. Want als
van binnen.
Juist, van binnen. Want als er een nieuwe koning kwam, was er ook het evangelie. Er was ook het evangelie. Doe je net de kleren aan, want de koning komt in de stad. Zorg dat alles er netjes uitziet. Maar deze herauten, die hebben het niet over de buitenkant. Deze herauten hebben het over de binnenkant. En vandaag mag ik ook een heraut in jullie midden zijn. Ik mag jullie vertellen waarom het zo belangrijk is om continu aan de binnenkant te werken. Of je nou de Heer Jezus, de koning der koningen, kent. Of als je hem niet kent, je moet aan de binnenkant van jezelf werken. Dat is een feit. Maar kan je wel aan de binnenkant werken? Kan wel.
Deel wel, deel niet.
Deel wel, deel niet. Kan je die viezigheid van binnen, die gedachtes van binnen, die niet goed zijn,
nee.
Kan je die daden die uit je gedachtes voortkomen,
nee.
Kan je die gevoelens en die verlangens die je hebt, kan je die wegdoen zodat je schoon voor de koning kan staan?
Nee.
Kan dat wel?
Nee.
Zou het kunnen?
De naam van Jezus.
De ene zegt nee, de andere zegt ja. De andere zegt in de naam van Jezus.
Ja.
Allemaal hebben ze gelijk. Hè? Zie je, soms kan een vraag ja en nee zijn. Ja. Jullie denken ja en nee. Maar ik persoonlijk, als ik heel goed ga nadenken, als ik persoonlijk kan ik zorgen dat alles eruit is uit mijn leven, mijn gedachten, mijn gevoelens. Alles om zo schoon, helemaal schoon voor de koning te staan als hij straks aankomt. Nee. Nee, ik denk het niet. Nee. Ik denk niet dat we helemaal 100% schoon kunnen zijn. Ik denk ook niet dat we 100% schoon kunnen zijn als we God willen ontmoeten. En een van de belangrijkste Bijbelteksten waarom dat niet zo is, is Romeinen 3 vers 1. Romeinen 3 vers 1 zegt, er is niemand meer goed. Er is niemand meer goed. Niemand. Alle mensen op de wereld, ook die mooie mensen op tv, die acteurs, ze zijn niet goed. Ze spelen goed, maar ze zijn niet goed. Die presidenten allemaal zijn ook niet goed. Want de Bijbel heeft het laatste woord en de Bijbel zegt, er is niemand goed behalve
Jezus.
Er is niemand goed behalve Jezus. Maar er is niemand goed, zelfs niet één, op Jezus naam.
Ja.
Er is ook een andere tekst die zegt dat niemand goed is. En dat staat in Romeinen 8 vers 8. En daar staat in, zij die naar het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Zij die naar het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Maar hoe kon dat nou, dat we zo slecht zijn? Hoe kon dat nou? Hoe kon dat? Waarom zijn we zoals we zijn? Is dat altijd zo geweest? Of zijn we zo geworden? Is het altijd zo geweest dat we zo slecht zijn geweest? De mensheid, daar heb ik het over. Of zijn we zo geworden? Ja. Om deze geschiedenis te vertellen is de Bijbel ontstaan. En de Bijbel ontstaat als het ware als God in het begin de hemel en de aarde maakt. God maakt de hemel en de aarde. En hij zet daar een paradijs op. En het mooie van dat paradijs is eigenlijk, ga ik jullie zo vertellen, want ik heb nog een vraag voor jullie. Waarom heeft God de aarde gemaakt? Waarom heeft God de aarde gemaakt?
Kijk.
Wie weet waarom God de aarde heeft gemaakt?
Dat we wonen hier.
Voor jou dus. Oh, goed. De meeste mensen zeggen God heeft de aarde gemaakt voor zijn eer. Dat zeggen de meeste mensen. Maar er is nog een tweede punt waarom God de aarde heeft gemaakt.
Om zijn liefde uit te delen.
Om zijn liefde uit te delen. Is ook een mooie. Ik had zelf opgeschreven. God heeft de aarde gemaakt en alles wat erom is. Om er zelf op te wonen. God wil zelf hier op deze aarde wonen. En hij wil zichzelf, zijn eer, laten zien. Hij wil laten zien wie hij is. Hij wil hier regeren als koning. Daarom heeft God de aarde gemaakt. En de mensen die erop zijn. En God heeft de aarde gemaakt. En het paradijs om erin te wonen. Dus het paradijs is zijn tempel. Zijn woning. En Adam en Eva woonden in zijn woning. Nou, hoe weet ik dat het paradijs zijn tempel is? Hoe weet ik dat? Nog één. Omdat God dagelijks in het paradijs was. Net zoals God dagelijks in de tempel is. Kan je lezen in Exodus 25 vers 8. En daar staat. En zij moeten voor mij een heiligdom maken. Zodat ik in hun midden kan wonen. Want God woonde eerst in het midden van Adam en Eva. God had zijn tempel daar. Hij had zijn woonplaats daar. Twee, hoe weet ik dat nog meer? Er stroomde een rivier in het hof. En Psalm 46 vers 5, die zegt, de beekjes van de rivier verblijden de stad van God. Drie, hoe weet ik het nog meer? Er is veel goud en edelstenen in de tempel. Er was heel veel goud en edelstenen in het hof. Hoe weet ik het nog meer? Vier. Er is balsemhars. Balsemhars, dat kan je lezen in Genesis 2 volgens mij. Er is balsemhars in het hof. Hoe kan ik dat relateren aan de tempel? Nou, balsemhars wordt als enige genoemd als het gaat om het priesterschap. Een laatste punt. Waarom kunnen we zien dat God wilde wonen hier op aarde, te midden van zijn volk? Waarom? Je mocht niet van de vrucht eten van goed en kwaad. Je mocht er niet van eten. En wat is er in de tempel? De ark? Als je de ark aanraakte, ging je dood. Als je de boom van goed en kwaad opeet, of ja, aanraakt om op te eten, ga je dood. Dus God wilde wonen op deze aarde. God heeft de aarde in eerste instantie gemaakt om er zelf op te wonen. En daardoor zijn eer te laten zien. En wat was het doel van de mens dan? Want God maakte de mens. Nou, het doel van de mens is dat God als het, dat de mens als het ware steeds bij God komt in het paradijs, God ontmoet. God dient als priester. God dient als priester. En als ze eenmaal die gemeenschap met God hebben gehad, dan zei God, oké, onderwerp de aarde. Dan moesten ze als het ware de hele aarde omgaan. En dan moesten ze zorgen dat ze lieten zien wie God is. Dat is het doel van de mens. Dat is ook jouw doel hier op aarde. Je moet laten zien wie de God is. Wie God is. Maar je weet wat er is gebeurd, hè? Adam en Eva worden ongehoorzaam. Ze eten van die vrucht. En in plaats dat ze over die slang heersen, zoals de Bijbel dat zegt, je moet over de dieren en het gewas en alles moet je heersen. In plaats dat ze over die slang heersen, is het nu omgedraaid. Ze waren beelddragers van God, maar omdat die slang ze met een list als het ware, of omdat ze ongehoorzaam waren, heeft gepakt, zijn ze in plaats van een beelddrager van God, zijn ze nu een beelddrager van de slang geworden. De mens is een beelddrager van de slang. Dus als een kind geboren wordt, dan heeft hij ook het verlangen om datgene te doen wat de slang doet. Misleiden. Stelen. Moorden. En als je kijkt in de afgelopen tijd, in de oorlog, en als je die allemaal analyseert, dan zien we gewoon dat de mens en ook alle mensen hier zijn bereid tot alles. Jullie zijn tot alles en ik ook. We zijn tot alles in staat. We zijn tot alles in staat. We zijn in staat om te moorden. We zijn in staat om te stelen. We zijn in staat om zelfs kinderporno te doen. We zijn in alles in staat. Tot alles in staat. We zijn door en door slecht. De enige reden waarom we kinderen in wezen gewoon hun gang laten gaan, is omdat ze er lief uitzien. Maar wij hoeven kinderen niet te leren om slecht te doen. Als een kind de kracht van een volwassen of een sterke man had, en hij kreeg niet wat hij wil, dan zou hij die vader helemaal doodmaken. Zo slecht is een mens. En zo slecht zijn wij. Adam en Eva, die aten van die slang, ze kregen het beeld van de slang, of ze aten van die vrucht, ze kregen het beeld van de slang, ze waren geen beelddragers van God meer, maar ze waren beelddragers van de slang, van de Satan, en wat gebeurde er toen? Ze gingen schuilen voor God. Dat is ook de reden waarom we zien in Romeinen 8 vers 8, hé, wacht even, als je vanuit het vlees bent, als je een beelddrager bent van de slang, kun je God niet behagen. Waarom? Je rent steeds van hem weg. Je gaat nooit naar hem toe. Never nooit. Allemaal van ons. Niemand uitgezonderd. En als God ons zo met rust laat, dan doet God niks verkeerd. Helemaal niet. Als God ons zo laat, want wij willen slecht zijn. Wij willen verkeerd doen. Wij willen niet naar God luisteren. En als God ons dan ons gang laat gaan, vinden wij het helemaal best. Oké, maar Adam en Eva, die waren naakt. Ze wisten dat ze naakt waren. Ze konden zich niet meer voor God verschuilen. Want het mooie van God is dat hij ons een geweten heeft gegeven. Dus heel diep in ons hart weten jullie allemaal wie God is. Niemand is te verontschuldigen. Niemand. We weten allemaal wie God is. En toch willen we niet naar hem toe. En daarom is God eerlijk. Is God eerlijk als hij ons, zoals mijn broeder een keer zegt, uit het paradijs trapt. Is eerlijk, want we willen hem toch niet dienen. Wat doen we in die tempel dan? Oké, dat is waar de Bijbel mee begint, als het ware. De mens is slecht. En hoe loopt dat verder? Hoe gaat dat verder? De mens is slecht. De mens wordt nog slechter. Adam en Eva krijgen kinderen. Al die mensen zijn slecht. Al die mensen zijn slecht. En wat krijgen we in? Ik denk in Genesis 6 staat hij hier. Nu ja. Zeg God, nee, ik ben het helemaal zat. En dat is de vrucht van de geest, is geduldig. Hè? God is geduldig, maar daar is hij het helemaal zat. En sommige mensen zeggen, ja, maar hoe kan hij het helemaal zat zijn dan? Hij weet toch alles? Hij wist toch dat dit zou gaan gebeuren? Hij weet alles, maar wat je ook mag weten is dit. Aan de ene kant staat hij heel ver erbuiten en overziet hij alles. Staat hij buiten de tijd en weet hij precies wat er gaat gebeuren. Maar aan de andere kant is zijn verlangen om zo dicht bij je te zijn, man. En daarom vindt hij het erg. Daarom vindt hij het niet leuk. En daarom denkt hij bij zichzelf, hoe kan dit nou? Waarom wil niemand mij hebben? En hij denkt bij zichzelf, weet je wat? Ik ga iedereen wegvagen. Ze zijn toch slecht. Ze doen geen nut. Het doel wat ik hier op aarde heb, om een paradijs, in mijn paradijs te wonen en mensen uit te nodigen en te laten zien wie ik ben, zodat ze de hele wereld en misschien al die andere planeten kunnen leven en doen en laten. Dat gaat niet meer. Ik vaag ze allemaal weg. Maar hij vond toch een man. Noah. We gaan niet zeggen dat hij goed was. Dat gaan we niet zeggen. Maar hij zei nee. Deze man, nee. Deze man kan ik niet wegvagen. Weet je wat ik ga doen? Ik ga 8 mensen ga ik behouden. 8 mensen. Noah, zijn vrouw, zijn 3 zoons, Gem, Cham en Jafet, en die 3 vrouwen van zijn zoons, die ga ik behouden. Die gaan in de ark. En de rest vaag ik allemaal weg. Nou, is dan het probleem opgelost?
Nee.
Nee, kleine man, je hebt gelijk. Heel goed. Nee, het is niet opgelost. Waarom is het niet opgelost? Het zit niet van buiten.
Het zit van binnen.
Van binnen.
Het zit van binnen. Het zit van binnen. Keer op keer maken we kinderen. En die kinderen zijn slecht, groeien op, krijgen weer kinderen, zijn weer slecht, groeien op, krijgen weer kinderen, zijn weer slecht. Het is net als iemand die drugs gebruikt en die een kind krijgt. Wat moeten die doktoren doen? Ze moeten iedere keer dat kind een klein beetje drugs geven en elke dag een beetje minder, totdat dat kind afgekikt is. Want op het moment dat je slecht bent, maak je ook een slecht kind. Op het moment dat je drugsverslaafd bent, maak je ook een drugsverslaafde. En zo gaat dat generatie op generatie op generatie door. Nou, Noah die ging uit de ark. Zijn kinderen, die kregen kinderen en kinderen en kinderen. En het volk bereidde zich uit. En wat doen ze?
Ze bouwen een toren.
Een toren.
Een grote toren. Want ze willen laten zien. Ze willen voor zichzelf een naam maken. Kijk eens hoe goed wij zijn. Wij hebben God helemaal niet nodig. Wat God? Wij kunnen een toren maken net zo hoog als God, man. Hebben God niet nodig? En zo zijn zoveel mensen in de wereld vandaag. Ze bouwen een toren voor zichzelf. En ze denken daarbij bij de hemel te komen. Je kan het ook zo zien. Hè? Je denkt dat je goed genoeg bent om bij de hemel te komen. Maar die hemel, die afstand is zo hoog. Die afstand is te vergelijken met een zandkorrel die het plafond wil raken. Gaat nooit. Het is onmogelijk. Ze bouwen een toren. En wat gebeurt er met die toren? God komt naar beneden. Hij geeft ze allemaal een andere taal als oordeel. Want ze werkten eerst samen. En foetsie, weg zijn ze. Een klein dingetje. Goed zo. Klaar. Oké, wat gebeurt er dan?
Gingen ze een andere taal spreken.
Ze gingen een andere taal spreken, goed. Oké. Nou, we zijn bij die toren beland. En wat gebeurt er toen? De mensen werden maar slechter en slechter en slechter. En er is geen houden aan. Er is niemand die ertussen zit die goed is. Er is niemand die ertussen zit die het voor tijd kan keren. Er is niemand die een volkomen puur hart heeft, waardoor hij kinderen kan krijgen, waardoor er weer een pure natie is. Als dat zo zou zijn, dan zou het makkelijk zijn. Dan zou God alleen maar die slechte mensen uitroeien en dan kon hij gewoon verder met die goeie. Maar het kan niet. Ze zijn allemaal slecht. Wij zijn allemaal slecht. Allemaal. Dus wat gebeurde er toen? God moet ingrijpen. Het evangelie van de Bijbel. Het evangelie van het Oude Testament. God moet ingrijpen. En wat doet God? Hij pakt een man. Simpele man. Zoals jij en ik. Simpel. en een vrouw. Ook een simpele vrouw. En hij gaat naar die man toe en hij zegt, hey, jij daar, Abraham, kom, volg mij. Jij woont daar in Irak, daar, in Oer. Kom met mij mee, ik heb een nieuw land voor jou. En als we Exodus lezen, dan kunnen we ook zien dat dat nieuwe land, Kanaan, de nieuwe tempel is, de nieuwe Eden is, het nieuwe Hof van Eden, waar God weer wil gaan wonen. En hij roept Abraham. En hij zegt, Abraham, Sarai, kom, ga met mij mee. Ik beloof je, ik heb een land voor jou. En op gehoorzaamheid doet Abraham zijn familie vaarwel zeggen. En dat is ook het kenmerk van een goede bekering. Het kenmerk van een goede bekering is op het moment dat God jou roept. En dat is voor iedereen. Ook voor de kleintjes. Als je vandaag ervaart dat God jou roept, mag je komen. Dan is het voor jou. En God roept Abraham. En Abraham laat alles achter. Alles. Zijn familie. Zijn huis. Misschien heel wat spullen die hij bezit. Hij neemt alleen maar de belangrijke spullen mee. Hij neemt zijn vrouw mee en zijn neefje Lot. En hij loopt daar. Dat is misschien een reis van maanden geweest. En dan gaat hij naar Kanaan. Dan volgt hij God achterna. En hij is daar in Kanaan. Een vreemdeling in Kanaan die door God geroepen is. Voel je je soms niet zo hier in deze wereld? Voel je je soms niet zo alleen? Dat je zoiets hebt van, wat doe ik hier? Kijk die mensen, ik kan niet met ze wandelen. Ze willen naar een café gaan, maar als ik een keertje meega, voel ik me niet op mijn gemak. Ga ik ergens naartoe, ik voel me niet. Zo heeft Abraham zich ook gevoeld in Kanaan. Waarom die Kanaan niet te waren in die mans? Hij had aanpassingsproblemen, zouden we nu zeggen. En Abraham die komt in Kanaan. Ja, en hij doet en hij vergt bezit en af en toe, dan jokt hij wel een beetje. Maar hij wil God gehoorzamen. Hij is gehoorzaam. Hij gelooft God dat hij het land zal krijgen wat God hem heeft beloofd. Zie je? Dus God moest ingrijpen. En zoals God bij Abraham ingrijpt, moet hij bij ons allemaal ingrijpen. Niemand uitgezonderd. Oké. Abraham die blijft nog even, wel heel even in Haran. En dan uiteindelijk gaat hij terug. Maar er zijn ook die mensen. Ze zijn blijven hangen. Je bent blijven hangen. Je weet dit is niet je bestemming. En je blijft hangen terwijl je weet. Dit is wat God voor me wil. Maar er is zoveel. Je bent te lang blijven hangen. Dat er een hele hoop ballast is gekomen. Afspraakje met die en met die. Je hebt die leren kennen. Oh wat gezellig. En je blijft in diezelfde situatie zitten. Terwijl je eigenlijk naar Kanaan moet. Hier zijn gewoon mensen die heel veel dingen los moeten laten en gewoon moeten doorlopen en doen wat God zegt. Klein, jong en oud. Er zijn soms dingen die als een molensteen om je nek hangen. Het zijn zo zwaar. Maar weet je wat je dan moet doen? Dan moet je echt te raden gaan. Hé, is dat wel datgene wat God van mij vraagt? Heb ik het niet zelf op me genomen? Doe ik dit wel voor Gods eer? Of doe ik het alleen maar omdat ik denk dat het goed is, maar God heeft het me niet verteld? Ik kan het niet in de Bijbel vinden. Ik heb ook geen openbaring of een droom gehad. Ik heb er nooit met iemand over gesproken. Het is niet in de Bijbelstudie voortgekomen, maar ik doe het toch. Haal het weg. Het is ballast. Stop het ermee. Want God zegt dit. Werp al je bekommernissen op mij. Want ik zorg voor jou. En ga door in de wedloop die je begonnen bent te lopen. Hij zegt ook. Stop niet. Want ik ben met je alle dagen van je leven. Niet alleen wanneer het goed gaat. Maar juist op de momenten wanneer je belabberd voelt. Dan is God daar. Niet als het goed gaat. Ja, dan amen, halleluja, dan gaat alles goed. Weet je wel? We willen allemaal in opwekking leven. Maar de belangrijkste tijden zijn niet de tijden van opwekking. De belangrijkste tijden zijn de tijden wanneer er geen opwekking is. En wanneer je moet vechten, wanneer je moet strijden, wanneer je pijn hebt. En dan belooft God dat hij daar is. Dus als je je vandaag belabberd voelt, werp al je bekommernissen op hem en loop door. Dit zegt de Heere. En Heere schrijf je hier met hoofdletters. EERE. Dat betekent JHWH, de verbondsgod. De God die zich voor altijd aan je bindt. Dat is een mooi liedje. Volgens mij is het van Sela, die kinderen weten het wel. Ik ben er en ik zal er altijd voor je zijn. Mijn naam is Ik Ben. En ik zal er zijn. Jawel. Hij is er altijd. Zie je? Abraham gaat dus naar Kanaan en God verschijnt weer aan hem en hij belooft hem dat hij aan zijn nageslacht het land Kanaan zal geven. Abraham wordt rijker en rijker. Hij wordt steeds rijker. Hij gaat nog een keer naar Egypte omdat er hongersnood in Kanaan is. Dan zal hij ook wel denken van Kanaan, hongersnood. Wat moet ik in Kanaan zoeken? Wat voor land is dit, God? Er is hongersnood. Maar hij gaat weg naar Egypte. En na een tijdje komt hij weer terug. En dan scheiden zijn neefje Lot en Abraham van elkaar. Zijn neefje Lot die heeft het uitgevonden. Hij heeft het uitgevonden. Hij zegt, nee, ik ga niet blijven reizen. Kom nou. Zie je, ik ga daar lekker bij die burgemeester van die stad Sodom wonen. Ja, en ik ben best wel een belangrijk man, want ja, ik heb veel meegemaakt. Ik heb met Abraham gereisd, ik weet hoe het is in Irak, ik weet hoe het is in Syrië, ik weet hoe het is in Kanaan, ik weet hoe het is in Egypte. Ik ben een heel verstandig man. Ze hebben mij wel nodig hier. En dat zou misschien wel zo kunnen. Dus hij zat tussen de poorten in Sodom, kunnen we ergens anders lezen, waar de recht gesproken wordt. Hij was een belangrijk man. En hij liet Abraham achter. Maar wat gebeurt er na een tijdje? Wat gebeurt er met Lot? Weet jullie het nog? Lot, die komt in een oorlog. Want er komen zijn daar allemaal slechte mannen in Kanaan, plunderaars. En ze pakken de hele bevolking van Sodom mee, inclusief Lot. Ze nemen ze als slaven mee en lopen door. Ze gaan weg naar hun stad. Dus die hele stad Sodom is gewoon helemaal geplunderd. Abraham hoort dat. Hij gaat met 318 man, gaat hij naar die gasten toe en hij slaat ze, hij pakt al zijn bezitting, hij pakt al die mensen die ze hebben meegenomen, inclusief zijn zoontje Lot. En hij brengt ze allemaal terug in Sodom. En dan komt die koning van Sodom mee. En die koning van Sodom die zegt, alsjeblieft Abraham, ik ben zo blij. Geef mij alsjeblieft alleen maar de mensen terug uit de stad. Weet je wel, dan heeft hij weer belasting toch? Dan komt het geld vanzelf wel. Maar het geld, dat mag jij hebben. En wat zegt Abraham daar? Abraham zegt nee. Nee. Koning, tegenwoordig zouden we zeggen burgemeester van Sodom. Nee, burgemeester. Ik wil helemaal niks van jou hebben, want ik ken jullie soort. Straks gaan jullie nog zeggen dat jullie mij hebben rijk gemaakt. Nee, ik wil niks van je hebben. Maar wat doet Abraham dan? Dan gaat hij terug. Is hij alleen. En dan begint het. Dan zegt hij. Begint hij als het ware te huilen. En te smeken. Hij zegt. Heer, ik heb niemand. Ik heb niks. Je kan me rijk maken. En je kan me land geven. Maar wat moet ik met het land? Ik heb geen kinderen. En dan doet hij als het ware. Ik stel me dat dan voor. Dan doet hij als het ware. Net zoals een kind. Die een hondje wil. En die zegt. Alsjeblieft, mama, mag ik alsjeblieft een hondje? En zegt die vader en die moeder zeggen dan, nee, je mag geen hondje. Want als jij een hondje hebt, dan moet je hem steeds uitlaten, je moet hem steeds verschonen, je moet hem naar de dokter brengen, je moet van alles. Nee, echt waar, ik zou echt alles doen, ik zou er alles voor doen. En waarschijnlijk heeft Abraham ook zo bij God gepleit, hè. Alsjeblieft, heren, alsjeblieft, geef me één kindje, ik zal er alles voor doen. Ook al moet ik mijn hele leven gehoorzaam zijn, ik zal nooit meer liegen tegen Abimelech. Ik zal nooit meer verkeerde dingen doen, ik zal het altijd goed doen. En God zegt dan, oké, weet je wat? Daar gaan we beginnen te lezen, Genesis 15. Als jullie het met me op willen slaan. En God zegt dan, weet je wat? Oké. Dan gaan we het zo doen. Dan gaan we een verbond maken. En we gaan lezen Genesis 15, vers 1. Jullie kunnen het ook lezen als iemand het wil lezen, heel graag. Dan kan ik ondertussen een beetje water drinken. Genesis 15, vers 1. Tot en met 18.
Na deze dingen van het woord van de Heer tot Abraham in de visioen, wees niet bevreesd, Abraham. Ik ben voor u een schild, uw loon zeer groot. Toen zei Abraham, Heere, Heere, wat zult u mij dan geven? Aangezien ik kinderloos heen ga en de bezitter van mijn huis Eliezer uit Damascus zal zijn. Verder zei Abraham, zie, mij hebt u geen nageslacht gegeven. En zie, iemand die in mijn huis geboren is, zal mijn erfgenaam zijn. Maar zie, het woord van de Heere kwam tot hem, deze man zal uw erfgenaam niet zijn. Maar iemand die uit uw eigen lichaam voortkomt, wie zou uw erfgenaam zijn? En toen leidde hij hem naar buiten en zei, kijk toch naar de hemel en tel de sterren, als u ze kunt tellen. En hij zei tegen hem, zo talrijk zal uw nageslacht zijn. En hij geloofde in de Heer en die rekende hem dat tot gerechtigheid. Wie wil ik verder lezen?
Wat bedoel je?
Ja.
Oh, kom op.
Ook zei de Heer tegen hem, ik ben de Heer die jou heeft weggeleid uit het land van de Galdeeën om je dit land in bezit te geven. Heer mijn God, antwoordde Abraham, hoe kan ik er zeker van zijn dat ik het in bezit zal krijgen? Ga een driejarige koe, zei de Heer, een driejarige geit, een driejarige ram, een tortelduif en een jonge gewone duif. Abraham haalde al deze dieren, sneed ze in midden door en legde de twee helften van elk dier tegenover elkaar. Alleen de vogels sneed hij niet door. Er kwamen gieren op de kadavers af, maar Abraham joeg ze weg. Toen de zon op het punt stond om onder te gaan, viel Abraham in een diepe slaap. Opeens werd hij overweldigd door angst en diepe duisternis. Toen zei de Heer, wees ervan doordrongen dat je nakomelingen als vreemdeling zullen wonen in een land dat niet van hen is. En dat ze daar slaaf zullen zijn en onderdrukt zullen worden, 400 jaar lang. Maar ik zal hun onderdrukkers ter verantwoording roepen en dan zullen ze wegtrekken met grote rijkdommen. Wat jou betreft, je zult in vrede met je voorouders worden verenigd en in gezegende ouderdom begraven worden. Pas de vierde generatie zal hierheen terugkeren, want pas dan hebben de Amorieten zoveel misdaden bedreven dat de maat vol is. Toen de zon ondergegaan was en het helemaal donker was geworden, was daar plotseling een oven waar rook uit kwam en een brandende fakkel die tussen de dierenhelften doorging. Die dag sloot de Heer een verbond met Abraham. Dit land, zei hij, geef ik aan jouw nakomelingen van de rivier van Egypte tot aan het grote gebied de Eufraat.
Amen. Tot zover. Zo. Nou, dit is in wezen de kern van datgene wat ik aan jullie wil vertellen. En ik hoop, jullie mogen al het andere vergeten, maar dit mag je nooit vergeten. Dus spits je oren, let niet op iemand anders. Let even gewoon, gooi je op. Abraham wil een zoon hebben. Dat begrijp ik vanuit dit woord. En God belooft het hem. Maar wat zegt Abraham? Abraham is eigenlijk een beetje brutaal. Misschien heeft hij recht, misschien niet, ik weet het niet. Maar Abraham zegt eigenlijk, jullie belooft het mij wel, maar praatjes vullen geen gaatjes. U heeft het mij beloofd, maar nu wil ik iets zien. Ik kan niet iedere keer, maar ik ben al zo lang in Canaan. Ik heb al zoveel meegemaakt. Maar nu wil ik iets zien. Ik kan niet meer zo blijven. Heb je dat wel eens? Dat je echt zoiets hebt van, ik heb het bijvoorbeeld met mijn kinderen, weet je. Dat ik soms zoiets heb van, oh heren, kom op nou man. Zo lang. Zo lang. Zie je, en ik ken een broeder die bidt al 35 jaar voor opwekking in Rotterdam. Elke dag. En als je die man soms in de nacht hoort huilen, dat het nog zo lang duurt, dat het al zo lang duurt, dan kan je Abraham een klein beetje begrijpen. Als hij zegt, oh papa, de vader, God, de Almachtige, u bent zo machtig, u zegt dat u machtig bent, u heeft het net zelf gezegd, de Heer Almachtige. Waar blijft die zoon nou? En de goedheid van God zegt dan, hé, oké, Abraham, ik ga jou laten zien dat ik het meen met jou. Ik ga een verbond met jou maken. En een verbond is iets anders dan een contract. Een contract, weet je, die sluit je af met Ziggo. Of met Eneco. Een contract sluit je af omdat beide partijen er iets aan hebben. Zo sluit je een contract af. Maar een verbond is niet zo. Een verbond is, betekent eigenlijk, covenant, betekent bezit. Met andere woorden, God gaat nu iets doen waaraan hij laat zien dat Abraham van hem is. En hij van Abraham. En dat het nooit en te nimmer meer kapot kan gaan. Een contract kan je breken, je opzegtermijn. Weet je wel, je opzegtermijn. Maar een verbond kan je niet breken. Wat is nog meer een verbond? Kan iemand me vertellen? Hebben we nog een verbond vandaag? Of zijn het contracten?
Huwelijken.
Huwelijken zijn tegenwoordig meer contracten dan verbonden. We maken afspraken om er beter van te worden. Maar niet meer om jezelf te geven aan de ander. Zij is mijn bezit. En ik ben van haar. Halleluja. Zie je? Misschien moet je daar nog een keer over nadenken. Ook de jonge mensen. Hé, jullie gaan trouwen. De meeste van jullie gaan trouwen. Misschien worden jullie zendeling of gewoon een goede arbeider. Jullie gaan trouwen. En dat betekent dat jij van haar bent en zij van jou. Dat betekent dat je nu geen gekke dingen kan doen. Je mond is van God. Die kan je niet aan iemand weggeven. Je lichaam is van God. Kan je niet weggeven. Heb je het al weggegeven? En kom je er nu achter of ben je er al achter? Hou het rein. Want in een verbond zit een zegen. Zorg ervoor dat je partner een rein persoon krijgt. En dan mogen we ook bidden van God. Dat God ons ook een rein persoon geeft. Zie je? En hij zal het doen. Oké. Dus het verbond is bezit. Zie je? Jij bent van mij en ik ben van jou, zegt God. En dus die twee partijen zijn afspraken gemaakt. Wat was Abraham's afspraak?
Ik zal gehoorzaam zijn, hoor. Ik zal altijd gehoorzaam zijn.
En wat zegt God? Ik zal jou een zoon geven en ik zal jou het land geven. Dus de afspraak van Abraham is, hij is voor altijd gehoorzaam. En de afspraak van God is, ik geef jou het land aan jouw hele generatie. Dus niet alleen wanneer jij dood, tot wanneer je leeft, maar ook daarna. Het is een generatieverbond. Een verbond die voor altijd gaat gelden. Dus niet alleen Abraham's zoon moet gehoorzaam zijn, maar ook de zoon daarna, en daarna, en daarna. Abraham vertrouwt dat. God zegt, we maken een verbond. En wat doet God dan? We hebben het net gelezen. Hij zegt tegen Abraham, ga een koe, neem een koe, een driejarige geit en een driejarige ram. En die moet Abraham in tweeën splitsen. Zo met een scherp mes in één keer. Pats! En wat doet hij dan? Dan legt hij die drie dieren, de ene legt hij hier, de ene helft. En de andere helft een beetje hier zo. En dan legt hij die andere weer hier, en hier, en hier, en hier. En die twee duifjes die hoeven niet door elkaar gesneden te worden. Die zetten ze gewoon tegenover elkaar. Oké. En dan gaan ze een verbond maken. Maar wat betekent dat verbond? Wat betekenen die twee dieren die zo door elkaar gesneden zijn? Daar hebben we een beetje Bijbelse grond van. En dat staat in Jeremia 34, vers 18 en 19. Misschien kunnen we dat opzoeken, heel snel. Jeremia 34, vers 18 en 19. Lees je. Heb je hem?
Nee. Meer 38?
34.
34, vers 18 en 19. Jeremia 34, vers 18 en 19.
Ik zal de mannen die mijn verbond hebben overtreden, die de woorden van het verbond dat zij voor mijn aangezicht gemaakt hadden, niet uitgevoegd hebben, maar als het kalf dat zij in twee hebben gesneden en tussen de stukken waarvan zij zijn doorgegaan. Namelijk de vorsten van Juda, de vorsten van Jeruzalem, de hovelingen, de priesters en de hele bevolking van het land. De alle tussen de stukken van het kalf zijn doorgehaald.
Oké, dus wat staat eigenlijk in Jeremia 34 en dat staat in vers 18 vooral. Degene die er doorheen gaat en zich niet aan het verbond houdt. Degene die er doorheen gaat en zich niet aan het verbond houdt. Die wordt gedaan zoals die twee stukken waar ze doorheen zijn gegaan. Houdt Abraham zich niet aan het verbond? Pats! Abraham dood. Houdt God zich niet aan het verbond? God dood. Wat hebben we net gelezen? Abraham wacht op God. Hij wacht. Er komen nog een paar roofvogels aan. Weg roofvogels, want vandaag ga ik mijn verbond met God sluiten. Vandaag wil ik mijn God zien. En ik loop samen met hem door. Ik ben besloten om gehoorzaam te blijven. Maar wij weten allemaal hoe zijn hart is. Net zoals die van ons. Maar hij gaat gewoon door. Hij zegt, vogels wegwezen. En hij wacht. Hij wacht tot aan het einde van de middag. En er is nog steeds geen God te bekennen. En na een bepaalde tijd, weet je wel, net zoals de kinderen die voor de tv in slaap vallen, zijn ze in een diepe slaap. Hij is die in een diepe slaap. Een diepe slaap. Het wordt duister, hè? We lezen het. Duisternis komt over hem heen. Hij is heel diep weg. En dan komt God. Dan komt God als Abraham slaapt. Komt God langs. Als een fakkel in een pot. Als een fakkel. En hij geeft nog het een en ander mee. Abraham, je krijgt dit en dat en zus en zo. Weet je, we hebben een verbond gemaakt. En dan gaat God alleen. Hij gaat alleen door het verbond. Hij gaat alleen tussen die twee stukken. En hij zegt eigenlijk, als hij alleen door die twee stukken gaat, dat kunnen we weten uit Oosterse archeologie. Soms gingen mensen alleen, bijvoorbeeld bij een vader-zoon verbond, dan wilde die vader niet dat die zoon het op zich nam, en dan nam die vader alle twee dingen nam die op zich. En zo is God alleen door dat die dieren gegaan. En daarmee heeft God eigenlijk gezegd, Abraham, jij houdt je niet aan het verbond. En daarom stuur ik mijn zoon in plaats van jouw zoon. En mijn zoon maak ik dood voor jou.
Is voor jou.
Dat is we hier. God is bereid om iemand die in hem gelooft, is bereid voor die persoon door het vuur te gaan. Hij is bereid om zijn leven af te leggen. Hij is bereid om zijn zoon te geven. Hij wil jouw zoon niet hebben. Hij is bereid, omdat je in hem gelooft, om zijn eigen zoon te geven. En hierop is het verbond van de Israëlieten. Dit is waarop de Israëlieten op gefundeerd zijn. En En er ligt een bedekking over. Je kan het niet zien als je het totale plaatje niet hebt. Het is moeilijk te begrijpen. Maar Abraham wist. Abraham wist wie God was op dat moment. Abraham wist dat God op de een of andere manier, hij wist niet hoe, maar op de een of andere manier zou God zijn zoon gaan geven op het moment dat hij ongehoorzaam was. En hoe weten we dat hij dat wist? Het volgende hoofdstuk gaat Jan in de fout. Hij vrijt niet met Hagar en krijgt Isaac, of hij vrijt niet met Sarai en hij krijgt Isaac, maar hij vrijt met Hagar en krijgt Ismaël. Ongehoorzaam. God moet voor hem sterven. Dat is de God die jullie willen dienen. En als je hem niet wil dienen, en als je dit verhaal goed hebt begrepen, dan moet ik je nog een keer vragen om het te heroverwegen. Dit is de God die wij dienen. De God die bereid is om een verbond te maken en alleen door de dieren heen te gaan.
Dit is hij toch lief?
En wat God van ons vraagt, is gehoorzaamheid op zo'n wijze dat we iedere keer weer in de gaten hebben dat hij zijn zoon daar moest geven. Zie je, want door het geloof zijn wij in Christus. Door het geloof zijn wij in God. En dat is het enige wat jou kan redden. Jij bent niet goed, jij bent slecht, maar God is goed en geeft zijn eigen zoon, zodat één, de toren, de boosheid die jij verdient, op zich te nemen. En twee, dat hij dat beeld weer verandert. Als je in Christus bent, dan ben je een nieuwe schepping, zegt de Bijbel. Het oude is voorbij gegaan, het nieuwe is gekomen. Alle slechtheid die jij hebt gedaan en alle slechtheid die je nog zult doen, die heeft God daar aan het kruis voor betaald. Dat is de God die we dienen. Oké. Ik ga niet meer te lang praten. Dit is waar God zijn herstel is begonnen met de mens. En zoals we hebben gebeden, zoals we hebben gehoord, wat God begonnen is, maakt hij ook af. Op het moment dat je beseft wat God heeft gedaan om jou te redden, en je wil hem aanvaarden, dan zijn er maar, er zijn twee dingen. Er zijn twee dingen die je moet doen. Ten eerste, je moet geloven. Geloven dat die straf is betaald. Je moet geloven. Geloven en vertrouwen dat je geen beelddrager bent meer van de Satan, maar dat je weer een beelddrager bent van God. Je kan weer naar hem toe. En waarom kan je weer naar hem toe? Je bent schoon. Je bent als het ware in de Heer Jezus gezet. Je bent een schone persoon die altijd weer contact wil hebben met God. En daarom ben je, hoe kan ik het zeggen? Je bent niet, je bent belangrijk. Je bent belangrijk. Ook al voel je je niet belangrijk. Ook al denk je, ja, de hele wereld is tegen mij. Je bent belangrijk. Een ander ding is, God, hebben we net ook gelezen, God heeft het verbond gezegend. Als we geloven, net als Abraham, zitten we in het verbond. Met andere woorden, je bent gezegend. Wat is zegen? Zegen in het Hebreeuws is kabat, denk ik. Kabat. Zoiets. Ik heb het hier ergens opgeschreven, maar ik weet niet precies. Zegen is kabat. En wat betekent dat? Het betekent knielen. En wat betekent zegen? Ja. Zegen nog meer. Zegen betekent iets goed spreken over de ander en ook iets goed doen voor de ander. Die twee kunnen niet gescheiden worden. Wanneer je spreekt, goed spreekt over de ander, moet je ook goed doen over de ander. Je kan niet, ik kan niet bij deze broeder, René was het toch?
Ja.
Broeder René komen en zeggen, broeder René, jij bent een lieve man, je bent een goede man. En dan straks, dan schop ik tegen zijn auto. Kan niet! Die twee gaan helemaal niet samen. Ze moeten, wanneer je goed praat over iemand, dan doe je ook goed voor iemand. En dat is de zegen die je meekrijgt van God. Wanneer hier straks een zegen uitgesproken wordt, zou ik geen grappen maken. Je kan niet denken, nu is de dienst klaar. Want dat is eigenlijk het belangrijkste van heel die dienst. Je wordt gezegend. Je wordt gezegend door God. Met andere woorden, God knielt voor jou. En hij geeft jou goede dingen mee. Nou. En sommige mensen denken, nee, God knielt niet voor mij, want kijk wat mij allemaal overkomt. Hé, maar we moeten één ding begrijpen. Iemand, God die zegent, geeft alleen maar datgene aan jou wat goed is voor jou. Als hij vindt dat op dit moment jij even een probleem moet hebben op je werk, betekent het niet dat het slecht is. Want wat is goed voor jou? Alle dingen die meewerken ten goede om jou gelijkvormig te maken aan zijn zoon. Je kan niet zeggen het gaat slecht met mij. Dan ben je een verloochenaar van Gods zegen. Dan vloek je. Het gaat nooit slecht met jou als je in Christus bent. Het gaat alleen maar goed. Dus we hebben een verandering nodig. We hebben een verandering nodig. We moeten ons bekeren. Als we ons niet bekeren, omdat we al bekeerd zijn, moeten we ons bekeren omdat we negatief doen. We zijn negatief. Ik heb het niet. Ik hoor ook zo vaak. Ja, nee, het gaat. God wil me. God heeft geen man voor mij. God heeft geen vrouw voor mij. Ik hoor die dingen ook. Maar als je in Christus bent, moet het goed gaan. Je bent gezegend. Hoe het ook gaat. En dat betekent dat je die moeilijke tijd moet leren overwinnen. Je moet ermee worstelen. Je moet er naar God mee gaan. En niet maar blijven klagen. En zo is het met heel veel dingen. Niet alleen met man en vrouw. Er zijn heel veel dingen die ik aan kan doen. Okay. Tot slot. Ik ga niet te lang praten. Misschien kunnen we straks. Wie er straks nog vragen heeft, is welkom. Ik ben hier als je vragen hebt. Ik wil ze allemaal beantwoorden. Ik wil tot slot samen met ons. Wil ik nog twee dingen doen. Eén, we gaan straks Jesaja 53 nog een keer lezen. Met het oog hierop. Zie je? En ten tweede wil ik je zeggen. Abraham sliep tijdens dat offer. Of tijdens dat verbond. Abraham sliep en God moest er alleen doorheen. Ik wil aan jullie vragen. Omdat de Leidersweek. We zijn in die Leidersweek, hè. Weten jullie wie er nog meer sliepen? Wanneer?
Tijdens het water.
God moest het alleen doorheen. Hij moest er alleen doorheen. Hij had geen hulp van mensen, man. Hij moest er alleen doorheen om jou te redden, man. Hij moest er alleen doorheen om jou te kunnen zegenen. Denk daarover na. Vergeet het niet. Want als je dit niet vergeet, je kan nooit meer afvallen. Als je iedere keer dit voor ogen houdt, wow! Hij gaat er alleen doorheen. Zie je? En God is zo meesterlijk, hij had geen macht over, de dood had geen macht over hem. Omdat hij nooit gezondigd had. Hij kon zo de dood overwinnen en ons allemaal in één keer vrijzetten. Dat is Pasen. Pasen is geen feest om pasuitjes vieren. Nee. Pasen is de grote Christus. Is opgestaan. De man die het verbond met Abraham heeft volbracht. Dat is Christus. Christus is jouw God. Die jou zegent. En die jou maakt zoals hij is. Willen jullie naar voren komen? We gaan Jesaja 53, misschien is het goed als we het staande lezen, tot eerbied van onze Christus. En dan sluit ik af. Willen jullie daar blijven staan? Ja. Oké, laten we stappen op.
Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen, een man van smarte en verzocht in krankheid. En in iegelijk was verbergen het aangezicht voor hem. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Maar hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze smarten heeft hij gedragen. Dus wij achter hem dat hij gedragen, van God geslagen en verdrukt was. Hij is om onze overtredingen verwond en om onze ongerechtigheid is hij gekruisigd. De straf die onze vrede aanbrengt was op hem en door zijn schemen is ons genezen geworden. Hij dwaalde alle als schapen, wij keerden ons in ieder naar zijn weg. Doch de Heer heeft ons alle ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Als die zachte geëist werd, toen werd hij gedrukt. Toch hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid. En als een schaap dat stom is voor het aangezicht zijn schreeuwen. Alzo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen. En niet zal zijn leeftijd uitspreken. Want hij is afgesneden uit het lam der levenden. Om de overtreding van zijn God is te dragen op hem geweest.
Jullie kennen dat helemaal uit je hoofd.
Ik kan het niet laten om vers 10 op te lezen. Want dit is zo mooi. Het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Het was een eer als het ware. Het was een eer voor God. Het was een eer om jou te winnen. Het behaagde Yahweh, de verbondsgod van Abraham, om hem te verbrijzelen voor jou.
Nou.
Amen. Vader God, dank u wel, Heere, dat u zoveel macht heeft. Heere, zoveel kracht, zoveel glorie, zoveel liefde. Heere, dank u wel dat we, als we... Ja, Heere, dit van u mogen weten, Heere, dat het mag leiden tot aanbidding, Heere. Dat we alles mogen afleggen wat nog niet afgelegd is, wat nog als een molensteen om onze nek ligt, Heere. Heere, dat we open en eerlijk ten opzichte van iedere van ons mogen zijn. Heere, dank u wel, o God, Heere, dat u dat heeft gedaan voor ons. Dat we door het geloof weer terug mogen zijn. Bij u, Heere, dat we geen beelddragers van de Satan hoeven te zijn. Maar dat we een beelddrager van u mogen zijn. Dat we u mogen reflecteren in de wereld. Heer, ik wil u toch zo bidden, o God. Heere, dat we werkelijk, Heere, zonder schaamte, o God, u mogen laten zien, Heere, op school, o God. Op ons werk, Heere, bij onze hobby's, Heere, in onze gezinnen. Heere, opdat u weer de naam en de eer krijgt die u verdient, Heere. Heere, we danken u daarvoor. In Jezus' wonderbare naam. Amen.